Welkom bij de Wooncast, waarbij we jullie alles gaan vertellen over wonen, huren, huisjesmelkers en andere woonperikelen. Of je nu woont in een kast van een huis of in een trapkast, we hopen jullie door deze podcast te voorzien van kennis en bijzondere verhalen over huren en wonen. En bovenal willen we jullie meegeven dat je meer huurrechten hebt dan je denkt. Even een disclaimer, deze aflevering is opgenomen in voorjaar 2024 en volgt de dan geldende wet en regelgeving. Ik ben Jon, consulent jongerenhuisvesting en zit vandaag weer aan tafel met Gert-Jan. Wie ben jij, Gert-Jan?
Ja, Gert-Jan Bakker. Ik werk bij Stichting Wonen ook en bij het project Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. En wij ondersteunen huurders die echt last hebben van huisjesmelkers. Denk aan soms zelfs bedreigingen of een WhatsAppje van overmorgen ben jij weg, want ik ben niet blij dat jij een procedure bij de huurcommissie bent begonnen. Of verhuurders die stelselmatig de borg niet teruggeven. Of verhuurders die stelselmatig veel te hoge huurprijzen of servicekosten betalen. Dus allerlei nare gedragingen van verhuurders. De huurders kunnen bij ons terecht.
Juist. Wij bij Woon doen natuurlijk heel veel met wonen en huren. Geven huurders informatie en advies. En ondersteunen heel vaak bij ook conflicten of onderhandelingen, geschillen met verhuurders. Maar jullie doen dus echt het bij verhuurders waar het helemaal uit de hand loopt, begrijp ik.
Ja, het zijn dan wel echt notoire veelplegers, zo zou je het zelfs kunnen zeggen. Dus verhuurders die echt stelselmatig over de schreef gaan, wet en regelgeving aan de figuurlijke laarslappen en waar gewoon echt misstanden zijn. En dan hebben we overleg ook met de gemeente Amsterdam en of andere partners om te kijken van nou, hoe kunnen we dit gedrag van deze bepaalde verhuurder, hoe kunnen we dat aanpakken, hoe kunnen we dat stoppen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die verhuurder zich vervolgens netjes aan de regels gaat houden.
Oké. En gebeurt dat veel van die veelplegers?
Ja, helaas. Ja, wat is veel? Het zijn natuurlijk honderden gevallen toch per jaar waar het gewoon echt helemaal misgaat. En gelukkig hebben we echt niet veel verhalen over geweldpleging. Dat valt gelukkig allemaal reuze mee. Maar toch vormen van bedreigingen, die horen we toch echt elke week weer langskomen. En dan is het altijd de verhuurder wil de woning leeg hebben. Of de verhuurder wil dat de huurder niet opkomt voor zijn of haar rechten. De verhuurder wordt bijvoorbeeld boos als een huurder naar de huurcommissie stapt. En dat uit zich helaas af en toe in toch wel serieuze bedreigingen.
En waarom zou een verhuurder dat doen? Iemand zeggen dat ze morgen de woning uit moeten of verbieden naar de huurcommissie te gaan?
Vaak zit er dan toch een financieel belang achter. Hè? We zien natuurlijk wel eens uitspraken van de huurcommissie dat een huurder bijvoorbeeld 1100 euro voor een kamertje betaalt. Laten we zeggen een kamertje van 10 vierkante meter. De huurcommissie kan zomaar de huurprijs verlagen naar bijvoorbeeld 200 euro per maand. Dus ja, er zit dan een groot financieel belang van de eigenaar, van de verhuurder achter. En die eigenaar weet van ja, als de huurcommissie eenmaal uitspraak gaat doen, ja, dan gaat de huur met honderden euro's naar beneden. En niet elke verhuurder pakt dat dan even sportief op. Kijk, die huurder heeft gewoon zijn of haar rechten en mag gewoon naar de huurcommissie. Dat is gewoon een wettelijk middel wat iedereen mag gebruiken. Maar ja, niet elke verhuurder gaat er even sportief mee om.
Mm-hmm. Klinkt bijna een beetje als een vorm van intimidatie.
Zeker. Dat woord valt regelmatig op onze burelen. Ja.
Mm-hmm. Duidelijk. Vandaag gaan we het hebben over scams, oplichting. Er zijn veel manieren om opgelicht te worden op de woningmarkt. En we zien er bij Woon ook veel voorbeelden van langskomen. Waarom zijn er zoveel scams?
Ja, dat komt door de schaarste. Als mensen zijn wanhopig op zoek naar een kamer, naar een appartementje, naar een betaalbare woning ook. Je ziet het zelfs bij tickets van een festival, als dat is uitverkocht. Dan zie je op marktplaats opeens allemaal tickets verschijnen. Er is schaarste en dan gaan en de prijzen gaan omhoog. Maar er komen ook altijd oplichters die willen mee een graantje meepikken. Nou, dat zien we ook in de woningmarkt. Zeker op sites als Facebook bijvoorbeeld. Je weet echt niet met wie je te maken hebt. En dan staat er opeens te huur appartement, Centrum Amsterdam, 900 euro all-in. Ja, dat gaat hem niet worden. Dat is gewoon een onrealistische prijs.
900 euro, dat vind ik best veel geld.
900 euro voor een appartement in het centrum, dat bestaat gewoon niet meer. Dat is zeg maar, laten we zeggen vanaf 1900. Dus als je een advertentie ziet van 900 euro een appartement in het centrum Amsterdam, dan weet je, dit klopt niet. Het is in ieder geval een grote rode vlag die dan gaat wapperen.
Ja. Ja, precies. Duidelijk. En nou, als we het over oplichting hebben, dan kan je denken aan iemand die een veel te hoge huurprijs vraagt of hele hoge servicekosten. Maar we hebben het vandaag echt over nep-advertenties, ja, voornamelijk.
Pogingen tot oplichting. En precies, vervolgens, als iemand zeg maar erin trapt, dan is het ook feitelijke oplichting geworden. Ja.
Ja, en waarom is dit belangrijk voor de luisteraar? Waar we het over hebben,
ik denk dat het goed is omdat heel veel mensen zijn wanhopig en zijn op zoek naar een betaalbare woning. En als je dan toch die advertentie ziet van wauw, een appartementje in de stad en het kost me maar 900 euro. Dan ben je toch al snel geneigd om daarop in te gaan. En ze zeggen eigenlijk ook wel eens, hè, liefde maakt blind. Dan zie je gewoon niet meer, dan ben je niet meer helemaal realistisch bezig. Dan zie je niet meer alle waarschuwingen. En dat is in dit geval ook. Je ziet een advertentie, een mooie foto's erbij. En je krijgt contact met de verhuurder. Nou, hartstikke leuk type. En het klikt en het is hartstikke leuk. En dan ben je al snel geneigd om alles maar te geloven. En dan komt natuurlijk al snel de vraag, maar hè, je moet wel een aanbetaling doen van de huur en twee keer de borg. Dus dan ben je al drie keer 900 euro moet je aanbetalen. Je moet dan natuurlijk toch op je hoede blijven. Want we gaan direct even het er ook over hebben van wat zijn dan die red flags, hè? Die rode vlaggen die moeten gaan wapperen van bij oplichting. Waar moet je op letten?
Ja. Je even een tweede keer over nadenken? Ja, welke signalen, zeg maar.
Ja, inderdaad. Ik denk dat deze podcast ook van belang is voor de luisteraar van waar moet ik dus op letten als ik die kamer of woning ga zoeken?
Yes, duidelijk. Laten we even door naar het voorbeeld van deze aflevering, de casus. Wat we dus doen in deze podcast is dat we iedere aflevering een casus erbij pakken. Eigenlijk een voorbeeld uit de praktijk. Vaak is dat een situatie die iets wel erg serieus is, of een uitvergroting van iets wat we vaker zien. Een heel duidelijk voorbeeld. Om aan de hand daarvan het huurrecht of de woningmarkt uit te leggen. De casus van vandaag is een iets oudere. Die komt uit 2022, maar wel een hele bijzondere. Dus Gert-Jan, kan je hem vertellen wat er precies was gebeurd? Er was een huurder en die was op zoek naar een woning.
Ja, er waren meerdere huurders op zoek naar een woning. En zij allen kwamen een advertentie tegen. Ook op Facebook. Mm-hmm. Te huur, studiootje, Amsterdam, Oud-West. Hartstikke leuk, aan de Da Costa Kade. Studiootje,
plek.
Dat is groot genoeg als je alleen bent. En dan is een klein studiootje ook prima. 800 euro, geloof ik, was de maandelijkse prijs. Nou, dat is dan nog niet eens heel gek.
Vind ik heel schappelijk.
Dat is misschien schappelijk, zeker als het ook nog all-in is. Hè? En het zag er fantastisch uit. All-in, dat betekent dan ook nog dat er ook al de gaswater ligt, et cetera. Zit er allemaal al bij.
Dat komt er niet meer bovenop.
Dat komt er dan in dat geval niet bovenop. Nou ja, dus dat is natuurlijk fantastisch. En je spreekt bijna een gat in de lucht als je zo'n advertentie treft. En dan reageer je natuurlijk snel. Ik heb interesse. En wat bleek, een paar dagen later kon je de woning al bezichtigen. Nou, dat is super. Dus je gaat daarheen en je belt aan, de deur gaat open en de verhuurder die geeft een rondleiding en die zegt, ik ga binnenkort verhuizen en jij kan dus hier nu in mijn studio, 800 euro, deal, allemaal goed, aanbetaling doen. Je bent blij dat je bent uitgekozen door de verhuurder dat jij die woning mag huren.
Ja, dat is best normaal toch, een aanbetaling doen?
Dat hoeft niet uitzonderlijk te zijn, maar je moet natuurlijk wel een beetje opletten van aan wie betaal ik ook, hè? Met wie heb ik eigenlijk te maken? Want je belt aan bij een woning en iemand doet open, maar met wie heb je eigenlijk te maken?
Ja, daar komen we zo even op terug.
Ja, nee, zeker. Maar de huurder kon dat huren, 800 euro. En alles leek in kannen en kruiken. Totdat een paar dagen later de huurder of de toekomstige huurder, de nieuwe huurder, gaat weer naar de woning. En wat blijkt nu? Er woont iemand anders in de woning. De eigenaar van de woning woont gewoon in die studio. En het verhaal gaat als volgt, dat de eigenaar die zei, wat is hier gebeurd? Ik heb mijn woning 3 dagen via Airbnb aan iemand verhuurd. Kennelijk heeft die huurder, die Airbnb-huurder, soort oplichter was dat dus kennelijk. Die heeft de woning op Facebook geadverteerd, rondleidingen laten doen voor allemaal toekomstige, voor woningzoekenden. En nu bleek dat er 10, 20, misschien nou ja, tientallen gedupeerden zijn. Allemaal woningzoekenden die allemaal die woning mochten huren.
Ja, en die ook allemaal
een aanbetaling hebben gedaan.
Wauw.
En die huurder voor 2-3 dagen via Airbnb. Nou, die was gevlogen. Die is onbekend, anoniem, onduidelijk wie dat nu is geweest. En ja, de eigenaar die kwam dus na 2-3 dagen thuis en die woont gewoon weer in de woning. Maar toen kwamen al die gedupeerden aanbellen van, hey, ik heb deze woning gehuurd.
En nou, toen stonden niet... ineens 10 mensen voor de deur.
Toen stonden er 10 mensen voor de deur, inderdaad. En toen bleek dus, nou ja, het hele verhaal dat het een grote scam, een oplichting geweest is. Wel zeer geraffineerd, hè. Iemand heeft dus die woning al eventjes daarvoor geadverteerd. Nou, dan vervolgens via Airbnb een weekend lang gehuurd. Rondleidingen gegeven, aanbetalingen ontvangen. Ja, en na 2 dagen was deze oplichter gevlogen.
Mm-hmm.
En mensen kunnen ja fluiten naar hun geld.
Want ze konden dat niet meer terugboeken, dat geld.
Voor een paar is gelukt, omdat die via een Nederlandse bank hebben betaald. En dat kon nog terug worden geboekt. Andere woningzoekende gedupeerden moesten via een buitenlandse bank moeten betalen.
Mm-hmm.
En dat geld is niet teruggekeerd.
Heftig.
Ja, dus je denkt dan van nou, alles is in kannen en kruiken. En ik word ontvangen door de verhuurder. Ik heb de woning gezien. Ik vertrouw het allemaal. Het zit gewoon, het is allemaal goed. En dan blijkt het toch, potverdorie, ik ben opgelicht.
Zelfs dan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik hier ook in was getrapt. Je komt op bezoek. Je ziet alles in dozen staan en in koffers.
Ja.
Het bed was volgens mij ook half uit elkaar gehaald al.
Ja, het verhaal van die verhuurder was... ja, want ik ga nu naar Duitsland... dus tijdelijk kan ik mijn studio onderverhuren.
Ja, ja. Dat klinkt op zich niet als een onrealistische situatie. Dus zelfs dan kan je nog opgelicht worden, begrijp ik.
Ja, ja.
Zijn alle scams zo goed voorbereid?
Nee, dat niet. Soms zijn ze gewoon een beetje dom. Ook een paar jaar geleden kregen we tientallen belletjes van gedupeerde woningzoekenden. Allemaal ook opgelicht. Wel een beetje ging hetzelfde. Advertenties op Facebook, rondleiding ook wel in een woning. Dus die oplichter had beschikking over een woning en een sleutel. Maar weer tientallen mensen aanbetalingen doen. De schade uiteindelijk, wat er betaald was aan deze oplichter, was meer dan 100.000 euro. Maar wat bleek, deze oplichter, het was een gokverslaafde, bleek later tijdens de rechtszaak. Maar hij liet iedereen betalen op zijn eigen bankrekening. Dus we wisten gewoon, ja, de oplichter, dit is zijn naam. Dus uiteindelijk heeft de recherche een klein onderzoekje gedaan. Hij is opgepakt, hij is voor de rechtbank gekomen, hij heeft straf gekregen. Hij moet die 100.000 euro ook terugbetalen aan die stuk of 30 gedupeerden waren dat. Dus dit was niet zo'n heel geraffineerd verhaal, omdat hij wel ging woningzoekende oplichten. Maar hij deed dat met zijn eigen naam en eigen bankrekeningnummer.
Hij was
een beetje dom.
Ja. Niet heel handig.
Nee.
Het internet staat er vol mee, scams. Ik denk dat het een goed idee is dat we even die rode vlaggen waar we het eerder over hadden doornemen. Misschien kunnen we dan even kijken, hoe herken je een scam? En dan kunnen we daarna kijken, in deze situatie, had iemand kunnen doorhebben of erachter kunnen komen dat het stiekem een oplichting was? Maar daar komen we later op terug. Want we hebben wel een aantal rode vlaggen eigenlijk geïdentificeerd. Laten we daar even doorheen. Ten eerste, de steuver, je bent een woning aan het zoeken. Je bent een student in Amsterdam, misschien in een andere stad, Rotterdam of Utrecht. Ergens met een groot woningtekort. En je bent altijd op zoek. Je hebt niet een heel groot budget, maar je hoopt wel met je budget ergens in Amsterdam terecht te kunnen. En je komt iets tegen. Het is 600 euro, misschien of 700 euro all-in voor een studio ergens in West. Nou, dit schiet eruit. Het is op een prachtige plek. Het is de buurt waar je het liefst woont. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat zou jij dan adviseren?
Ja, dat is natuurlijk een cliché, maar die gaan we wel gebruiken. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook niet waar. Je kan natuurlijk, eigenlijk moet je een beetje marktonderzoek doen. Dus kijk op Marktplaats. Kamernet, op Pararius, op Funda/huur. Dat zijn toch een paar professionele sites waar ook erkende makelaars ook op adverteren. Mm-hmm. Kan je toch al een beetje kijken, wat is nu de gemiddelde huurprijs van datzelfde type woning? En als de huur gemiddeld €1200 is voor dit studiootje, dan is het natuurlijk opvallend als hij ergens elders wordt geadverteerd voor €600 of €700. Ja. Dus let in ieder geval eerst op de prijs. Vervolgens kijk je ook van wie biedt eigenlijk die woning aan. Mm-hmm. Is dat een makelaar of is dat een Facebook-account die vorige week is gestart, dus die ook verder een onduidelijk profiel heeft. Kan ook kijken van inderdaad, van wie is die? Is het een privépersoon of is het een makelaardij? Is het een bedrijf die in de Kamer van Koophandel nog geregistreerd staat? Met wie doe je eigenlijk zaken?
Ja.
En dat is toch wel heel handig om te weten natuurlijk.
Ja, dus eigenlijk als het te mooi en waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook te mooi en waar te zijn. Want zo'n verhuurder zou eigenlijk een dief van zijn eigen portemonnee zijn als hij €600 minder vraagt dan de gangbare marktprijs.
Als de marktprijs €1200 is, dan zal echt niemand diezelfde woning voor €600 aanbieden. Dat gebeurt gewoon niet.
En dat zie je ook wel eens, dat er meer dingen in advertenties zijn opgenomen waarvan je denkt van, dat is eigenlijk perfect. Dat je bijvoorbeeld kan kiezen tussen een tijdelijk en een onbepaald tijdscontract. Heb ik wel eens zien staan.
Ja.
Maar dat is eigenlijk om een breder net te gooien voor mensen om erin te trappen.
Ja, en daarom ook natuurlijk die iets lagere prijs dan de geldende marktprijzen. Hè? Want je zet een advertentie ergens op dat vage Facebook-account. Je zet die advertentie online. En je wil natuurlijk zoveel mogelijk woningzoekenden bereiken. En een advertentie voor die woning van €600... die zal misschien meer worden gedeeld. En als er ook nog andere mooie producten in staan en het is gewoon geweldig. Ja, dan zijn er toch uiteindelijk altijd mensen die daarvoor gaan. En uiteindelijk die aanbetalingen gaan doen.
Ja.
En bij dit soort oplichting komt het dus nooit echt tot het sluiten van een huurovereenkomst. Want die woning bestaat gewoon niet.
Even terug naar dat Facebook-profiel. Hè? Daar had je het over. Stever, de woning wordt aangeboden op Facebook of misschien op Kamernet. En je hebt een profiel met een foto gewoon van een persoon die eruit ziet alsof hij in Nederland woont.
Ja. Ja, wat ik dan in ieder geval zou aanbevelen is om ook die foto van die persoon, hè, soms staat er een pasfotootje bij, om die ook maar eens even door Google Search te halen. En dan zie je bijvoorbeeld dat het een Zuid-Amerikaanse makelaar is, of een pannenkoekbakker, of een wat dan ook. Of een Caucasische danser. Allemaal leuk en aardig. Je kan natuurlijk 100.000 foto's van Google plukken.
Dan kan je dus reverse image search doen.
Ja, dus je kan dan het fotootje via Google zoeken, en dan zoekt Google naar de herkomst van dat pasfotootje. En dan blijkt het dus niet makelaar Piet te zijn, maar dan is het misschien gewoon een fotootje ergens ver weg.
Ja, nou, kan dan misschien tegenwoordig zelfs AI-generated zijn.
Maar dat wordt heel slim inderdaad. Ja, maar kijk, als ook het pasfotootje niet klopt, sommige mensen houden van hun privacy en zetten niet zomaar een foto op internet. Ja. Is allemaal waar, maar het is wel weer een rode vlag.
Precies.
Dat er misschien iets niet klopt in dit verhaal.
Ja, dat geldt eigenlijk voor al deze dingen. Misschien vind je wel iets wat bijna te mooi is om waar te zijn, maar de kans is heel groot dat het gewoon nep is.
Ja, en als je dan toch trouwens aan het Google reverse image search en aan het doen bent, trek dan ook nog even de foto's van die woning daar doorheen. Want ik heb dat ook meerdere keren gedaan. Een mooie foto van een appartementje in Amsterdam. Dat zei de advertentie. En dan ga je op de foto zoeken. En dan blijkt die ook in Berlijn te bestaan. Diezelfde woning met dezelfde identieke foto wordt ook aangeboden als woonruimte in Barcelona en in Parijs, maar ook in Sydney.
En soms zelfs door hetzelfde account.
Dat zou wel een beetje dom zijn. Maar soms zie je dus wel dat foto's van woningen gewoon overal worden misbruikt. Dus dan weet je eigenlijk wel genoeg van, dit klopt gewoon echt niet. En ik stop gewoon nu het contact met deze zogenaamde verhuurder.
En ik heb zelf ook wel eens gezien dat een woning er van binnen helemaal niet uitziet alsof het een Amsterdamse woning is. Dat ik dacht, dit is helemaal niet de bouwstijl die ergens in Amsterdam bestaat.
Ja, maar dat is wel heel lollig inderdaad. Ik heb een keer een advertentie gezien, te huur, woning, Amsterdam. En je zag gewoon ramen en daarachter zag je bergen.
Ja,
sorry, maar de bergen van Amsterdam, die ken ik toch nog niet. En de Amsterdam Mountains, dan weet je natuurlijk ook meteen, dit is gewoon een te goedkope oplichting.
Precies. Maar stel je voor, je vindt zo'n Facebook-profiel, die persoon heeft gewoon meerdere foto's, en je denkt, Ik weet het niet zeker, maar als je contact opneemt of op de pagina op Kamernet, staat er gewoon een e-mailadres en een telefoonnummer. Is dat dan genoeg?
Dat waarschijnlijk niet. Kijk, woningen kunnen door iedereen worden aangeboden. Het zijn natuurlijk niet alleen makelaars met een kamerverkoophandelinschrijving en een fysiek kantooradres die woningen en kamers aanbieden. Maar ik zou toch wel goed kijken van ja, ik zou eerst het nummer inderdaad ook maar gewoon door Google halen en de mailadres. En gewoon eigenlijk moet je een beetje wantrouwend zijn. Dat is eigenlijk waarschijnlijk de les van vandaag. Wees wantrouwend als je advertentie ziet. Misschien is het inderdaad een hele mooie woning voor een leuke prijs. Want er zijn ook nog verhuurders die willen het echt nog wel een beetje leuk doen. Maar check toch alles driedubbel.
Dus eigenlijk, als je met een wantrouwende blikje naar kijkt, kan je denken, een mailadres en een telefoonnummer zou ik in 10 minuten aan kunnen maken.
Ja, dus dat kan en het Facebook-account heb je vorige maand al aangemaakt. Op papier klopt alles dan, maar feitelijk blijf jij misschien nog steeds die oplichter.
Ja, wat zou je dan meer kunnen doen om erachter te komen of deze persoon echt is?
Ik zou eerst even bij de woning ook beginnen, op de kamer. Kan bijvoorbeeld in het kadaster kijken van wie is die woning. Misschien blijkt dat het een woning is van een woningcorporatie. Nou, dan klopt er ook al niets, want die woningen worden niet via internet verhuurd via dit soort sites.
Oké, maar dat kan je gewoon in kadaster zien, zei je?
Ja, het kadaster is een instelling die de eigenaren van al het vastgoed in Nederland registreert. Dus dan kan je ook zeggen van nou, beste kadaster, je kan zelf even inloggen en voor 3 eurotjes heb je dan de eigenaar van een pand. Nou, als dat weer een andere is dan de verhuurder, dan kan je daar ook naar vragen aan de verhuurder. Van, hè, bent u eigenlijk wel de eigenaar? En dus daar komt misschien ook extra informatie uit. Je kan natuurlijk ook de buren gewoon eens vragen van, nou hallo, ik ben net hier geweest, hoe zit dat? En misschien zeggen ze, dat is heel vreemd, want mijn buurman woont hier nog gewoon en het staat niet te huur. En hè, de buren hebben ook weer extra informatie. Dus ja, op die manier kan je een zo helder mogelijk beeld voor jezelf proberen te scheppen.
Oké, duidelijk. En wat als een verhuurder bijvoorbeeld een ID opstuurt? Ter controle om te bewijzen dat ze zijn.
Ja, dat horen we natuurlijk wel vaker. Hè? Dat ook een woningzoekende die mailt dan naar de verhuurder. Want wat gebeurt er nou vaak? Woning aangeboden. Jij reageert daarop en dan krijg je een mail van de verhuurder. En de verhuurder zegt, nou, ik ben op dit moment in Londen voor mijn werk. Doe mij een aanbetaling. En dan stuur ik de sleutels en dan kan jij zelf de woning even bekijken.
Rood vlaggetje bij mij wapperen vanzelf eigenlijk. Ja,
precies, het is natuurlijk al vreemd. En dan moet je vaak ook nog de aanbetaling doen via Western Union of andere banken die niet meteen traceerbaar zijn waar het geld heen gaat. En die verhuurder zegt dan al, ja, weet je, ik weet dat er veel oplichters zijn. Dus wat ik nou doe om vertrouwen te wekken, ik stuur een kopietje van mijn paspoort alvast mee naar jou. Dan kan je zien dat ik dat echt ben. En dat is dus bedoeld om vertrouwen te wekken bij die woningzoekende. Die woningzoekende ontvangt dan een JPEG, een fotootje van een paspoort van iemand. Maar dat is een zeer grote kans dat dat dus een paspoort is van weer een andere gedupeerde woningzoekende. Want uiteindelijk moet elke woningzoekende ook weer een paspoort van zijn of haar. Of een kopietje van paspoort opsturen. Dus ook al krijg jij een kopietje paspoort in jouw mail, een JPEG, PDF'je, whatever. Dat is niet de oplichter. Dat is dus een paspoort van een andere gedupeerde.
Helemaal geen garantie dat het die persoon is.
Nee.
Ik zou juist als verder niet snel een kopie van mijn paspoort zomaar rondsturen.
Stuur dat sowieso nooit zomaar aan onbekende mensen. En mocht je het wel doen, zet daar ook meteen een heel groot met pen al doorheen. Dat het met een datum voor eenmalig gebruik en dat het niet verder gedistribueerd kan worden.
Ja, want wat als je denkt dat een woning... Het gebeurt ook wel eens dat verhuurders om een kopie van een ID of een paspoort vragen. Wat zou je dan aanraden? Gewoon niet accepteren. Wat als je denkt dat de woning wel echt is?
Als je, de verhuurder die heeft bepaalde gegevens van jou nodig. Die mag ook vragen naar de inkomen bijvoorbeeld of gezinssamenstelling. Er zijn ook regels waar de verhuurder zich aan moet houden. Als jij een kopie paspoort maakt, zet in ieder geval dus met pen of anderszins de datum erop. En dat het voor die ene verhuurder bestemd is. En dus niet voor andere doeleinden geschikt is.
Er is ook in Nederland een app waarmee je gevoelige informatie van je paspoort kan verwijderen. die is van de Rijksoverheid. Dus zorg ervoor dat je niet zomaar een random app gaat downloaden en daar je paspoort naar uploadt. Ja. Maar gebruik wel degene van de Nederlandse overheid. Maar je kan ook gewoon een fotootje maken en bijvoorbeeld je BSN-nummer doorstrepen.
Ja,
met een marker op het kopietje, niet op je paspoort zelf. Dat lijkt me niet handig. Dus dat zou ik ook aanraden in dit geval. Ja, ik heb er nog eentje, denk ik. Je hebt contact met een verhuurder en je kan een woning huren, maar het moet allemaal wel heel erg snel. Anders mis je kans en kiezen voor iemand anders. Dat klinkt op zich wel logisch, want een verhuurder wil gewoon snel die woning weer verhuren.
Klinkt logisch, maar ga niet binnen 5 minuten akkoord of binnen 6 minuten je handtekening zetten. Neem even de tijd, vraag gewoon 24 uur om even na te denken. Ook die aantal dingen die we net hebben gezegd, van waar je een beetje op moet letten. Probeer dat toch even eerst uit te zoeken. En ga niet binnen 5 minuten onder druk. Want als je onder druk wordt gezet door zo'n uiteindelijk oplichter, dat doen ze natuurlijk ook, zodat jij niet meer goed kan nadenken. Je wil die woning, het ziet er mooi uit, het is een geweldige huurprijs. En dan ben je toch geneigd om snel die handtekening te zetten.
Want 5 minuten gebeurt dat al snel?
Nou ja, kijk, zeker bij als er een bezichtiging van de woning is. En er zijn meerdere gegadigden. En dan neemt die verhuurder jou even apart en die zegt, het klikt zo goed, jij mag hem huren. Maar dan moet je nu wel heel snel tekenen, maar ook vooral betalen. Het gaat de oplichter uiteindelijk niet om de handtekening. Mm-hmm. Want er komt geen echt huurcontract. Het wordt toch niet tot stand gebracht. Het gaat om die snelle betaling die je ook moet volgen. Mm. En let dan echt op en zeg voor jezelf, ik neem in ieder geval nog 24 uur de tijd. Want onder druk ben je gewoon ook niet meer altijd even rationeel.
En wat als je dan bang bent de woning mis te lopen?
Ja, op die angst wordt natuurlijk heel bewust ingespeeld. Want dat is het psychologische spel eigenlijk. Mm-hmm. En ik snap dat je, zeker de woningzoekende, je wil die woning hebben. En je wil er bijna alles voor doen. En daar schuilt ook juist het gevaar in. Je moet niet alles doen, want wees echt heel zeker van je zaak. Dus kijk echt met wie doe jij zaken? Wie is diegene die die rondleiding doet? Aan wie moet jij betalen? Is dat een privépersoon? Is het een rechtspersoon? Maar welke rechtspersoon dan? Bestaat die? Is die niet al failliet? Doe toch even die basis onderzoeksvragen.
Ja, duidelijk. Dus eigenlijk wil je sowieso nooit al een aanbetaling doen voordat je überhaupt de woning hebt gezien van binnen.
Inderdaad, nooit betalen zomaar.
En zelfs dan wil je nog wel even de tijd om over na te denken en dingen kunnen dubbelchecken voordat je
zeker
een betaling doet.
Kijk naar het verhaal waar we net mee begonnen. Iemand dat dus via Airbnb een woningje gehuurd van een weekend en deed zich voor alsof hij de woning vervolgens echt kon verhuren als zijnde de eigenaar. Mm-hmm. Ja, dan zou het toch lullig zijn als jij er gewoon binnen 5 minuten eigenlijk al moet beslissen en moet betalen. Het zou fijner zijn als je dan inderdaad even de tijd neemt. Die tijd wordt jou vaak niet gegund door zo'n verhuurder. / oplichter. Maar ga niet meteen mee in zo'n verhaal. Neem toch even de tijd.
Ja, goed dat je daarover begint. Even terug naar de casus. Want welke red flags die we net hebben aangegeven zijn er eigenlijk in terug te vinden? Sommige zijn eigenlijk wel rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld dat je een bezichtiging krijgt. Het ziet er echt uit alsof de persoon aan het verhuizen is. Nou, dat is denk ik het grootste onderdeel, toch?
Ja, het was wel een geraffineerde oplichting, want alles zag er heel mooi uit. Maar uiteindelijk, niemand wist met wie ze nou echt zaak hebben gedaan. Mm-hmm. Het bleek een totaal onbekende persoon. Een advertentie ergens op Facebook. Maar vind dan maar de juiste persoon erachter, want een Facebook-account kan je ook anoniem zo maken. Ik kan nu ook op jouw naam een account maken en ik kan mij als jou voordoen. En dan ben jij, dus met wie heb je te maken? In het geval van die Airbnb, via Airbnb, dat verhaal, die oplichting. Ja, misschien hadden de buren daar inderdaad iets kunnen weten. Maar ik snap natuurlijk ook als jij in contact komt met die verhuurder, het is een mooie studio, het is een leuke prijs, dat je al snel bereid bent om daarop in te gaan. Het is heel, heel begrijpelijk. Desondanks, let goed op.
Mm-hmm. Zijn er nog andere dingen die de mensen in deze situatie dubbel hadden kunnen checken bijvoorbeeld? Of waar je zegt van let even extra
op? Je kan natuurlijk wel vragen van wie bent u nu eigenlijk als verhuurder? Mm-hmm. En als die verhuurder dan zegt, ik ben de eigenaar van dit appartement en ik ga tijdelijk verhuizen naar het buitenland. En dan zou ik toch die 3 euro investeren om naar het kadaster te gaan. En om te kijken, is die persoon die zich voordoet als eigenaar, is die ook daadwerkelijk eigenaar?
Ja.
als dat niet het geval is, ja, dan zou ik die verhuurder daarmee confronteren en kijken van wat is het verhaal.
Ja, precies. Van waarom staat deze woning onder andere naam als u zegt dat u de eigenaar bent.
Ja, 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 ja.
En als ze daar nog geen antwoord op hebben, dan moet je het misschien maar niet doen.
Ja, en dat blijft natuurlijk ook een moeilijke afweging. Want ja, dan weet je zeker dat je die woning niet hebt. Terwijl je nog in volle overtuiging bent, in eerste instantie, van wauw, leuke woning, leuke prijs. En zo'n aanbieding wil je ook niet laten lopen. Maar nogmaals, ja, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het misschien niet waar. En blijf goed opletten.
Ja, maar ik zou toch liever niet 3 keer, wat is het, 800 euro overmaken en gewoon kwijt zijn. Dus...
Nee, daarom. Ja. Dus misschien kan je maar beter dan denken, ik doe dit gewoon niet. Het voelt niet vertrouwd, het voelt niet goed. En ik wacht wel misschien nog even langer tot er toch een serieuze makelaardij of een verhuurbureau langskomt met een goede woning.
En is uiteindelijk deze persoon nog gevonden? Ja, de oplichter in deze casus?
Oeh, ik heb dat even niet meer paraat. Ik denk het niet. Deze niet, denk ik.
Ja, want een paar mensen hebben hun geld weten terug te krijgen via de Nederlandse bank.
Ja, die hadden via een Nederlandse bank inderdaad betaald, kon nog gestorneerd worden. Maar andere gedupeerden, die betaalden via een buitenlandse bank. En dat kon ook niet meer teruggehaald worden. En dat is gewoon verdwenen.
Ja, dus eigenlijk ook als je bijvoorbeeld moet overmaken naar een buitenlands bankrekeningnummer, is dat dan een grote rode vlag.
Ja, het is ook de vraag waarom dan? Waarom moet dat?
Zeker als iemand in Nederland woont, ja.
Precies, ja.
Interessant. Ja, dit is natuurlijk groter in het nieuws gekomen. Parool had er ook een artikel over gepubliceerd. Kan dit nog steeds via Airbnb?
Ja, jij kan morgen deze... Ja, we moeten mensen misschien niet te veel
ideeën geven.
Maar...
dit is niet hoe licht ik mensen op de podcast.
Nee. We gaan geen tips geven hoe je woningzoekenden moet oplichten. Maar er zijn altijd wel weer nieuwe wegen die oplichters wel weer kunnen vinden. Dus de tip of het advies van blijf goed opletten, dat blijft. Ben je eenmaal toch opgelicht, heb je goed opgelet en potverdorie, je bent er toch ingetrapt. En het gebeurt ook de meest slimme mensen. Hè? Het is niet van, oh, ik voel me zo dom en ik schaam me en ik durf er niet over te praten. Ga wel naar de politie. Geef de gegevens die jij hebt van het Facebook-account of die bankrekeningnummer. Of misschien heb je toch een 06 die nog getraceerd kan worden. Of is er toch een IP-adres van deze oplichter te achterhalen door de politie. De politie heeft een fraudedesk en daar kunnen ze dit soort zaken behandelen. Want misschien ben jij dus ook niet de enige die door deze specifieke verhuurder is opgelicht. Dus doe in ieder geval aangifte door de politie. En als meer gedupeerden zich ook melden, dan gaat de politie ook echt aan de slag.
Ja, maar dat is in deze situatie wel gebeurd. Dat eigenlijk de gedupeerden elkaar hebben gevonden.
Ja, ze hebben elkaar daar op de stoep gevonden. Want ja, toen bleek allemaal, oh, we kunnen helemaal niet naar binnen.
Precies, tot de rest 10 mensen voor de deur tegelijkertijd. Ja. Volgens mij is het ook zo dat momenteel de gemeente... Ik weet niet of dat al doorgevoerd is of niet... dat Airbnb wordt verplicht de verhuurhuringen te registreren bij de gemeente. Als dat al is ingevoerd, zou dat er bijvoorbeeld wel voor kunnen zorgen dat het veel makkelijker traceerbaar is. Maar ja, er komen altijd nieuwe platforms, altijd nieuwe manieren. Dus dit kan nog steeds overal gebeuren. Dat is denk ik de conclusie.
Ja, de gemeente, de verhuurder van een woning die via Airbnb wil verhuren, moet een vergunning hebben en die moet elke verhuuring bij de gemeente melden. Maar de naam van de huurder is niet bij de gemeente bekend.
Nee.
Dat kan jij. Je kan ook op een valse naam dus een woning huren via Airbnb.
Ja.
Dus duidelijk. Daar zit. Het zijn allemaal voorbeelden van dat je op moet blijven letten.
Ja. Je kan natuurlijk opgelicht worden als je bij het zoeken van een woning, maar je kan ook nog worden uitgebuit als je een woning eenmaal hebt gevonden. Daar hebben we natuurlijk al meerdere afleveringen over gemaakt eigenlijk. Soms is dat ook echt uitbuiting. Soms is het gewoon nalatigheid. Dat kan ook wel. Maar ik wil toch nog even heel kort hebben over een aantal manieren waarop verhuurders ik wil het geen oplichting noemen, maar toch wel mensen uitbuiten bij het accepteren van een woning. Als die woning wel bestaat.
Ja.
Heb je daar een paar tips over voor de luisteraars?
Ja, er zijn verhuurders of verhuurbureaus of makelaars die vragen bemiddelingskosten. Je reageert op een woning en staat ergens geadverteerd en dan zegt die verhuurder, nou, ik breng jou wel in contact met de echte verhuurder en daarvoor reken ik €500 bemiddelingskosten. Dat mag niet. Hoef je ook niet te betalen of als je het moet betalen omdat je anders het contract niet krijgt, kan je het laten terugvorderen. Want dat mag niet, dat soort kosten.
Ja.
We horen over borg, ook veel heel, heel veel klachten. Dus dat betekent eigenlijk aan het einde van je huurperiode. Hè, je huurt de woning voor 2 jaar. Je gaat weer weg na 2 jaar. Je hebt 2 maanden borg betaald. Ja, dat wil je natuurlijk wel terug. Als je uit de woning gaat en er is geen schade berokkend, dan moet die borg terugkomen. En dat gebeurt in heel veel gevallen niet. Voor een aantal verhuurders is het achterhouden van de borg een soort verdienmodel geworden. Mm-hmm. Worden vorige week zelfs nog een verhaal van een expat huurde een grote en dure, echt heel dure woning. Had 17.000 euro borg betaald. Verhuurder heeft maar een heel klein deel terugbetaald. Ja, nou ja, dan zit je dan.
Ja, zeker als je weer terug naar het buitenland gaat, dan is het heel veel moeilijker om dat geld nog terug te krijgen.
Neem contact op met Stichting Woon, gewoon het lokale vestiging. Kom bij ons langs. Wij proberen dan in ieder geval die borg terug te vorderen.
Als je in Amsterdam woont?
Zeker. Ja, ja. Er zijn ook nog wel veel kwesties rond servicekosten. Kosten worden opgevoerd die voor diensten die niet geleverd worden. Of je betaalt 200 euro per maand voor meubilering. En dan ga je kijken in de woning. Ja, er stond een koelkast. Maar ja, een koelkast is geen 200 euro per maand natuurlijk. Dus ook daar moet je alert op blijven. En eigenlijk alle vragen die je hebt over je huurcontract of kosten, bijkomende kosten, stuur je huurcontract naar ons op of kom naar ons spreekuren. In elke stadsdeel hebben we een kantoor met spreekuren en kom en vraag advies of het allemaal wel in orde is.
Ja. En woon je nou niet in Amsterdam, dan kun je altijd kijken of er een lokaal huurteam is bij jou in de buurt. Of contact opnemen met het juridisch loket bijvoorbeeld. Ja. Nog 1 laatste puntje. Het komt ook wel eens voor dat mensen wordt gevraagd huur en borg in cash te betalen.
Ja.
Ik denk dat dat zowel gebeurt bij situaties waar er sprake is van een nepadvertentie. Dan is het denk ik ook moeilijk traceerbaar, volgens bewijsbaar dat je geld hebt overgemaakt. Maar het gebeurt ook als het wel een legitieme woning is, maar iemand gewoon in cash de huur betaald wil krijgen bijvoorbeeld. Wat zou je hun aanraden?
Ja, horen we regelmatig. Soms gaat het toch wel dan om illegale onderverhuur bijvoorbeeld. Hè? En dan wil de verhuurder geen sporen achterlaten van de verhuuring. Je mag cash betalen, maar als je dat ook doet als huurder dan, als je zegt van ik vind het niet zo erg. Zorg in ieder geval dat je heel goede kwitanties krijgt van de verhuurder. Echt een heel goede betalingsbewijzen. Waar het adres op staat en de maand, voor welke maand huur die betaald is. Handtekening van de verhuurder en van jezelf erbij op de kwitantie. En zorg voor bevestiging, eventueel weer in de mail of in de WhatsApp of een sms'je naar die verhuurder. Dat je kan zeggen, zoals afgesproken betaal ik de huur cash. En zorg dan toch zelf weer voor traceerbare, of voor sporen, voor bewijsmateriaal.
Documentatie. Documenteer alles.
Want als jij helemaal niet kan aantonen dat jij huur betaalt, als jij wel huur betaalt cash, maar je krijgt ook niet eens kwitantie, dan kan die verhuurder later überhaupt betwisten dat jij huurder bent van die woning.
Ja, dus stel je voor, je wordt er bijna in 1 keer uitgezet. Wordt gezegd, eigenlijk moet ik mijn moeder huisvesten volgende week. Je moet er volgende week uit.
Ja.
En jij denkt, hallo, hoezo? Dan wordt het heel moeilijk voor jou te bewijzen tegenover bijvoorbeeld de politie of tegenover de rechter.
Als jij een rechtmatig huurder bent, dan wordt het wel lastig. Ja,
ja, duidelijk. En ik denk dat het ook geldt voor een nepadvertentie. Als er wordt gevraagd om cash en jij betaalt dat en de woning blijkt niet te bestaan, dan kan je dat niet meer terug laten storten zomaar.
Eigenlijk is de regel gewoon niet doen.
Ja.
En in een uitzonderlijk geval, als je echt zeker weet met wie je zaken doet, dan zou het best een keer kunnen. Maar eigenlijk is de regel nee. Dit soort zakelijke transacties, dat gaat gewoon per bank. Punt.
Ja. Ja, en dan is het natuurlijk door iedereen zelf in te schatten van als je 100% zeker weet dat die woning echt bestaat en je denkt, dit is mijn enige kans, ik moet cash betalen, het is een goede deal. Zorg ervoor dat je alles documenteert. Dat is eigenlijk een tip die we altijd bij alles geven. Documenteer alles.
Ja.
Probeer op de mail terug te koppelen ook andere zaken die je bijvoorbeeld mondeling hebt besproken. En stel je voor, je hebt een appje gestuurd, download even je WhatsApp geschiedenis. Ik zie zoveel WhatsApp-conversaties verdwijnen.
Ja.
Ja, al met al, als mensen zijn opgelicht, neem meteen contact met de politie. En wanneer moeten ze het meldpunt benaderen? Ongewenst verhuurgedrag.
Bij alle vragen over dit soort zaken, over klopt het wel? Ik vertrouw het niet helemaal. Dan kunnen wij ook even meedenken of het wel klopt. Dus neem van tevoren al contact met ons op om te zorgen dat je niet opgelicht gaat worden.
Duidelijk. Dankjewel Gert-Jan. Fijn dat je kon aansluiten. Dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren van de Wooncast. We hopen je te hebben geïnformeerd en ook vermaakt met dit sappige verhaal. over de excessen op de woningmarkt. Wil je meer weten over je huurrechten, woningzoeken of andere zaken omtrent wonen? Ga naar woneninfo.nl of volg ons op onze socials @stichtingwoon. En woon je in Amsterdam en wil je zelf gratis advies of informatie over je eigen woonsituatie? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende!